Tegenwoordig is alles middel geworden. Er is geen doel meer. We weten niet meer waarheen wij op weg zijn. Zo is de mens, die oorspronkelijk het doel was van elk menselijk stelsel, in werkelijkheid volkomen geworden tot middel van juist die middelen die hem moesten dienen. Bijvoorbeeld de economie of de staat. Deze scherpe analyse van de tijd gaf Jacques Ellul al in 1948. Waarom wordt Ellul de man die bijna alles al voorzien had genoemd? Hoe holt het technologisch-economische systeem onze vrijheid uit? En waarom wantrouwde hij filosofen? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is Frank Mulder, de denker die centraal staat, Ellul.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast ken je inmiddels wel. Een presentator, een hoofdgast en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. Tegenover mij Judith.
Hey Allard. En wij zijn te gast op een hele mooie plek vandaag. We zijn in een woongemeenschap gastvrij ontvangen en we zijn net via een ladder omhoog geklommen naar het dak. En dan langs een heel mooi paadje van sedum en andere groenbedekking in een soort dakhut terechtgekomen waar we nu deze opname doen. Dus we zijn vooral heel geïntrigeerd door het plekje waar we nu zitten.
Zeker. Ja. En we zijn te gast namelijk bij Frank Mulder. Hij studeerde natuur- en sterrenkunde en geschiedenis van internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Hij is journalist, schrijver en onderzoeker. Hij schrijft onder meer voor de Groene Amsterdammer, Filosofie Magazine en Trouw. Hij schreef ook enkele boeken, onder andere De Geluksmachine, een populair filosofische cultuurkritiek op de hedendaagse samenleving. En vorig jaar verscheen van Frank een vertaling van een werk van Jacques Ellul, namelijk Staand in de wereld van nu, uitdagingen in een postchristelijke samenleving. Daarnaast draagt hij ook bij aan Caravaan der Zotte, een radicaal christelijk verzetsblad. En hij woont in woongemeenschap Overhoop in Overvecht, Utrecht, waar we dus nu ook te gast zijn. Frank, mooi dat we hier mogen zijn.
Ja, welkom.
En we gaan het hebben over Jacques Ellul, die in 1912 geboren werd in Bordeaux. In zijn jonge jaren las hij Marx en dat was een ware openbaring voor hem. En daarnaast kreeg hij ook een religieuze openbaring die hem op het spoor zette van het protestants-christelijk geloof. Hij studeerde rechten, promoveerde daar ook in 1936 en doseerde vervolgens in Montpellier, Straatsburg en Clermont-Ferrand. En in 1944 werd hij hoogleraar geschiedenis en organisatiesociologie aan de Universiteit van Bordeaux, wat hij tot 1980 bleef. Hij schreef veel, in totaal zo'n 50 boeken, binnen zijn vakgebieden, maar ook op het gebied van theologie en techniekfilosofie. Uiteindelijk overlijdt hij in 1994 op 82-jarige leeftijd. En postuum in 2001 kreeg hij de onderscheiding rechtvaardige onder de volkeren van Holocaust Herdenkingscentrum Yad Vashem voor zijn verzet in de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij veel Joden redde. En Frank, er is een boek over Ellul verschenen met de prachtige titel L'homme qui avait presque tout prévu, de man die bijna alles heeft voorzien. Nou, dat is sowieso natuurlijk een titel die uitnodigt om hem een keer te bespreken in onze podcast. Maar van waar deze titel? Wat heeft hij allemaal al dan bijna alles voorzien?
Ja, dat is interessant, want hij was in Frankrijk werd hij nooit zo serieus genomen. Omdat, hij is een professor uit Bordeaux die nooit naar Parijs wilde komen. En hij had een hekel aan Sartre en hij werd ook nog christen. Dus dat was dat doe je niet in Frankrijk.
Alle vinkjes niet aantrekken. Ja,
de 3 anti-vinkjes.
Ja, precies. En, maar hij wordt toch internationaal heel erg serieus genomen. En nu in Frankrijk ook wel. En zijn naam duikt op in allerlei debatten. Omdat hij toch blijkbaar, die maffe professor uit Bordeaux heeft toch blijkbaar heel veel dingen goed gezien. En deze Franse journalist schreef een boek over hem 20 jaar geleden alweer. Maar toen zei hij, verrek, die man heeft echt alle problemen van nu aanzien komen. En je ziet al, Jacques Ellul die begon al in de jaren 40 te schrijven over techniek en macht en geld. En trok dat door en zei, waar gaat dat op uitlopen? Dat gaat uitlopen op een overheid die alles van ons wil weten. Dat gaat uitlopen op ecologische uitputting. Op een economische groei die niet meer kan stoppen. Op wapenwetloop. Maar dat zal frictie geven met mensen in arme landen. Daar zal terrorisme opkomen. De schuldenberg. Onze economie is schuldengedreven. Dus dat kan niet goed gaan. Dus hij beschreef zo heel veel ontwikkelingen waar wij ons nu zorgen over maken. En als je zelfs grappige dingen als hij beschrijft van waar gaat het heen? Die plek van de telefoon en de En die nieuwe televisie in ons leven. Straks worden onze relaties ook elektronisch bemiddeld. En wat voor gemeenschap krijgen we dan? Is daar nog gemeenschap? Of worden we anonieme wezens die achter ons scherm zitten? Dat soort dingen schrijft hij in de jaren 60, hè?
Ja, en dus een beetje, god man.
Ja, wees blij, omarm die tv.
Je bent gelukkig overleden in 94, dat heb je allemaal niet meer meegemaakt. Ja.
Dus dat, hij zag dat heel scherp omdat hij dingen doortrok. Dus hij zette zich in die zin ook een beetje af tegen filosofen die terugkeken volgens hem. Hij had niet zoveel met filosofen. Hij zei, je moet voorspellingen doen en dan kijken of het uitkomt. Of je modellen kloppen. En hij is eerder socioloog.
Precies. Ja. En toch gaan we hem stiekem wel hier dus behandelen. Ja. Tegen zijn zin in wellicht. Waar komt hij met al deze observaties vandaan? Wat is zijn grondslag om hier zo naar de wereld te kijken?
Ja, hij begon in de jaren 30. Ontdekte hij Marx. En de Marx, ja, hoe zou je dat samenvatten? Met een marxistische bril kan je heel veel deconstrueren van wat je in de economie en in de maatschappij om je heen ziet gebeuren. Dus Marx die zag natuurlijk een kracht, het kapitaal, als een soort van materiële onderkracht die alles bepaalt. En Elul zegt, die man heeft eigenlijk gelijk. En hij herkende dat in zijn omgeving. Alleen Elul zag al snel dat het niet geld was wat die structurerende kracht was, maar nog iets daaronder, namelijk techniek. En techniek is eigenlijk een vorm van macht. Wij willen onze macht over de natuur vergroten. En Elul die zag al heel snel, van, er zit hier iets onder wat ons stuurt. Wij kiezen voor technische middelen, waaronder geld. Maar ook overheid, staat, wetenschappen. Er zijn allerlei domeinen van binnen die techniek. En hij heeft eigenlijk met de marxistische bril dat geanalyseerd. En gekeken hoe wij ingekapseld worden, bepaald worden door die materialistische onderstroom. En hoe noemt Marx dat? De onderbouw.
Ja.
Zoiets zie je eigenlijk bij Elul wel een beetje terug. Dus hij noemde zich wel neo-marxistisch met zijn sociologische onderzoek.
En wat schaart hij onder techniek?
Ja, techniek is volgens hem niet een bepaald apparaat, maar is eerder ons project in de moderniteit om de wereld te veranderen in een apparaat. Dus om alles met machineogen te bekijken. Dus hij is niet zozeer tegen een tv. Hij had zelf een filmclub bijvoorbeeld om films kritisch te bespreken met jongeren. Maar hij zegt dat al die sectoren, die technische domeinen die vroeger apart waren, dat wordt één systeem. Dat grijpt op elkaar in. En je zou het eigenlijk het technische systeem kunnen noemen. Of misschien, hoe zou je dat nu zeggen? Meer het technisch-economische complex. Wat alsmaar meer wil. Dus hij voorspelt dat dit gaat groeien en het kan niet zonder groei. Groei in de zin van geld of groei in de zin van meer beheersing over de wereld. Dus of het nou gedreven is door de markt of door de overheid, wij kunnen eigenlijk geen keuzes en ontwikkelingen aan die ons minder macht geven. We willen altijd meer macht. Nou, dat ontdekte hij vanaf de jaren 30 en begon hij vanaf de jaren 40 na de oorlog over te schrijven. En hij heeft dat uitgewerkt in allerlei thematische boeken. Dus over macht, geld, propaganda, geweld. En de rode draad die hij daarin blootlegt is techniek met een hoofdletter. Dat is, ergens anders zegt hij, het technische systeem. Dat is een kracht wat alleen maar meer efficiëntie wil.
En het is iets wat bij mensen begint, omdat wij daar blijkbaar toch een soort onstilbare behoefte hebben. Maar op een gegeven moment wordt het iets in zichzelf. Een kracht die maar doorgaat.
Ja, maar hij ziet dat het systeem een kracht wordt die doorgaat. Ja. En het systeem bestaat uit mensen. Dat bestaat uit techneuten, maar ook ambtenaren, consumenten, producenten. Die allemaal belang hebben bij meer.
Ja.
Dus hij is niet een complotdenker die zegt dat de overheid ons verleidt om meer uit te geven. Maar hij analyseert al die maatschappelijke veranderingen. En hij zegt dat alle krachten zijn erop gericht om meer macht, meer efficiëntie, meer groei te realiseren.
En verklaart hij waar dat vandaan komt? Is dat een soort evolutionaire oorsprong van dat we de wereld altijd op ons af is gekomen en altijd spannend en eng was en dat we dat willen overwinnen of zoiets?
Nou, hij heeft niet zoals Heidegger bijvoorbeeld een soort filosofische intuïtie, de drijfveer die hij wil blootleggen. Hij legt natuurlijk wel iets bloot, namelijk dat er macht achter zit. Dus daar kan je wel zelf invulling aan geven. Daar geeft hij ook zelf invulling aan in zijn theologische onderzoek, wat hij ook deed. Maar in zijn sociologische werk doet hij dat niet. Hij beschrijft wat er gebeurt. Hij zegt, pas op, wij worden klemgezet. Wij stappen in ontwikkelingen die we niet meer kunnen bijsturen. Dus we zeggen, we kunnen het wel bijsturen, wij kunnen toch minder groeien. Maar zo werkt het niet, want dan gaat China meer groeien. En dat willen we niet, want dan haalt China ons in. Dus wij moeten groeien, ook al willen we niet. Dat is een voorbeeld uit de economie. Maar zo ziet hij dat op allerlei vlakken. We willen geen propaganda. We willen natuurlijk dat alle burgers zelf kunnen uitmaken wat waarheid is en wat niet waarheid is. Maar wat nou als alle burgers op de hand van Rusland komen? Dan moeten we NAVO toch een propagandaafdeling opzetten. En onze overheid moet reclamespotjes gaan maken. En het is gewoon nodig. Dus hij heeft een boek geschreven over onze behoefte aan propaganda. Wij hebben verhalen nodig. Dus hij beschrijft veel meer hoe het werkt.
En je noemt nu deze voorbeeld van hoe al die dingen samenhangen. Zijn er dan wel binnen de wereld mensen die expliciet voor macht zijn? Of is het eigenlijk dat iedereen dat misschien niet per se wil, maar dat het per ongeluk ontstaat? Of zijn er ook mensen die dit wel doelbewust willen?
Nou, hij benadrukt de andere kant. Hij benadrukt niet de kant van machthebbers. Hij benadrukt onze gezamenlijke...
Tegen wil en dank bijna.
Tegen wil en dank, of onze blindheid, of onze gebrek aan creativiteit. Of waardoor we onze eigen vrijheid ondermijnen. Bij hem staat vrijheid heel erg centraal. Hij is wel een soort vrijheidsstrijder, vrijheidsdenker. En hij liet zich heel erg raken door processen die onze vrijheid afnemen, volgens hem. Afpakken en... Onze vrijheid is het voor hem in eerste instantie in ons geweten om nee te zeggen tegen ontwikkelingen. Vrijheid begint met nee zeggen, zei hij. Je moet eerst nee zeggen tegen iets, maar tegen techniek kan je geen nee zeggen. Het is de lucht die we inademen. Alles is techniek. En de techniek bewijst dat ze waar is. Als er een atoombom bestaat, zegt hij, dat is een feit met een hoofdletter. Daar kan je niet meer aan ontsnappen. Niemand zegt dan meer, zullen we het zonder die bom doen? Het kan niet, want hij bestaat. Techniek dringt zichzelf aan ons op en onze morele woorden, onze ethiek loopt erop stuk. Dus hij gelooft ook niet in ethische commissies die dan gaan kijken welke techniek is aanvaardbaar. Want techniek heeft volgens hem geen kracht tegen. Ethiek heeft geen kracht tegen techniek. Hij is heel erg ethisch, maar.
Zo'n ethische commissie,
is,
ja.
En moraal is eigenlijk krachteloos tegen techniek.
En. Je kunt ook zeggen, je krijgt juist meer vrijheid door die techniek. Want weet ik veel, het feit dat we niet permanent bang moeten zijn dat we door een of andere wilde beesten worden verslonden, geeft ons ook een bepaalde vrijheid om te leven. Hoe kijkt hij daar dan naar?
Ja, hij zegt dat wij. Dat we, hij ziet die uitrouwen. Hij zegt wij hebben nu de vrijheid om langer te leven. Maar wat doen we ermee? We besteden jaren van ons leven aan het wachten in rijen achter loketten. Dat is een voorbeeld. Waartoe dient dat langere leven? Dus hij zegt, hoe meer wij kunnen, hoe meer macht wij krijgen, hoe minder wij begrijpen in welke richting we willen. Dus wat zijn de waarden die we hebben? Die waarden worden uitgehold naarmate we meer middelen hebben, meer geld, meer apparaten, meer projecten, meer overheid, meer markt. Hoe meer we daarvan hebben, hoe minder we weten waar het voor doen. Dus er wordt iets uitgehold terwijl we dus op bepaalde vlakken wel iets winnen. Hij zegt ook, hij is blij met die techniek of hij is dankbaar voor dat, maar het holt iets uit.
Ziet hij zichzelf, want net noemden we al even van sociologie, theologie, ziet hij zichzelf vooral als... We bespreken hem natuurlijk in onze podcast Filosofie. Maar ziet hij zichzelf vooral als socioloog? En is die ontwikkeling rond theologie dan weer later gekomen? Is het misschien wel interessant om even te bespreken hoe dat...
Ja, hij begon in rechtsgeleerdheid en is rechtsgeschiedenis gaan doseren. En is al heel snel gaan nadenken hoe die instituten werken. Hoe staat werkt. En zo is hij op sociologie, op sociologisch onderzoek terechtgekomen. En theologie, dat pakte hij daarbij op langzaam. Dus langzaam ging hij ook voor de theologiefaculteit dingen doen. Zo groeide dat. Dus hij noemde zich in ieder geval geen filosoof. Nee. Hij zei, hoe kan ik filosofen nou beoordelen? Iedereen zegt dat ik op Heidegger lijk in mijn denken. Maar Heidegger, hij heeft allerlei moeilijke theorieën die ik niet kan beoordelen of ze kloppen. Maar dan komen de nazi's langs. En Heidegger heeft niet eens door dat daar iets mis mee is. Hoe kan ik hem dan vertrouwen op die andere punten?
In die abstracte dingen.
Dus hij zegt, ik kan er helemaal niks aan mee. Ik wil analyseren wat er gebeurt. En ik moet voorspellingen doen en daar moet ik op worden afgerekend.
Maar hij is eigenlijk inter- of transdisciplinair avant la lettre. Ja. Waar we nu in de wetenschap natuurlijk heel erg mee druk zijn.
Ja, en dat is dus dat is geïnspireerd op Weber, die dat ook deed.
Want Weber ging
Max Weber, de vader van de sociologie. Eigenlijk die dus niet als specialistisch vakgebied, maar als methode.
En dit hele verhaal over techniek klinkt wel vrij fatalistisch. In de zin van het is nou de zichzelf ontspinnende kracht. Waar je eigenlijk zegt, er is bijna geen weerstand aan te bieden. Kunnen we er iets tegen doen? Of beschrijft hij inderdaad gewoon, ja, dit is het nu helaas. Ja, we worden uitgehold en de techniek holt verder. Ja. En we kunnen alleen maar volgen.
Ja, dus hij zegt, nog erger te maken. Hij gelooft dus dat wij uiteindelijk uitkomen bij een soort Brave New World. Een wereld waar alles draait om genot en controle en beheersing. Waar niemand meer klaagt, alles is perfect geregeld. En tegelijkertijd zegt hij dat er zoveel krachten zijn in ons die niet in te kaderen zijn in die techniek. Dat ook continu tot crisis zal leiden. Dus hij voorspelt wel een permanente strijd tussen Brave New World en chaos.
Want beschrijft hij dan wat zijn doembeeld is bij Brave New World? Wat is inderdaad zo erg aan die controle dat het dus uiteindelijk niet daar het niet echt het leven om gaat of zo?
Dat onze vrijheid erdoor wordt ondermijnd. Dat wij een soort willoze consumenten worden. Die alles in onze mond stoppen wat ons wordt aangeboden. Dus hij beschrijft niet hoe de toekomst eruit zal zien in die zin. Maar hij beschrijft dat is wel iets fatalistisch. Zo lezen mensen dat ook wel. Mensen die dus deze sociologische helft van zijn werk lezen. Die zeggen, wat een doemdenker. Mm. En dat leidt dus tot een soort tegenreactie, ook in de Nederlandse filosofie. Mm. Om veel pragmatischer naar techniek te kijken, losse technieken te beoordelen. En ik denk dat mensen hebben gemist dat hij nog een ander oeuvre heeft. Wat een antwoord is op zijn fatalisme. Mm. Dus hij zegt, net als Marx, we zijn overgeleverd aan deze krachten. En je kunt inderdaad ook bijna niks. Maar daarnaast had hij een theologisch werk wat heel erg gecentreerd was rond vrijheid. En waarin hij onze vrijheid om te handelen, onze vrijheid om antwoord te geven, onze vrijheid om tegenculturele stappen te zetten, die benadrukt hij. Voor hem lag daar een antwoord. Hij heeft die twee oeuvres altijd gescheiden gehouden. Hij zegt dat is dialectiek. Ik zie twee verschillende krachten. Die kan je eigenlijk niet met elkaar verzoenen. Dus de ene kracht is de techniek en het geld wat ons steeds meer zal africhten. En de andere kracht is iets van buiten, iets goddelijks. Hij is ook christen geworden omdat hij een ervaring had waarin hij zei, er is iets buiten onze menselijke systemen wat ons roept. En hij zegt, dit is de bron van vrijheid. En de bron van liefde versus die machtsstructuren. Hij beschrijft eigenlijk twee krachten.
Ja, en dialectisch, dat betekent dus dat die dus niet makkelijk te verzoenen zijn, maar twee krachten zijn die
waar we
op elkaar
allebei inwerken. Ja, die werken op elkaar in, die veranderen ook aan. En hij zegt, ik kan ze niet in één systeem bouwen. Ik kan niet één boek schrijven waarin ik uitleg hoe dat werkt voor iedereen. Hij zegt, ik ben als gelovige, kan ik dus uitzoeken hoe dat werkt voor mij. Hoe ik naar die stem van buiten moet luisteren. Maar ik kan niet een antwoord voor iedereen beschrijven. Je zal met je ene been in die ene wereld moeten staan en met je andere been in die andere wereld. Want onze vrijheid komt tot uiting in onze onvrijheid. Er is geen vrije positie te vinden in deze wereld waarin je kan doen wat je wil. Je bent altijd zeg maar slachtoffer van al die krachten. Maar je vrijheid begint op het moment dat jij innerlijk een verandering doormaakt en een keuze maakt en nee zegt.
Maar die techniek en die krachten, dat is eigenlijk ook iets collectiefs misschien. Ja. En dat andere deel, dus waar hij zijn antwoord zoekt, is natuurlijk niet iets collectiefs.
Ja, precies.
Ja.
Dus eigenlijk, volgens mij haalt hij dat voor een groot deel uit Kierkegaard ook. Die heel erg de nadruk legt op de dwaze sprong van het individu versus de burgerlijke meerderheid. De menigte. Om zelf je vrijheid te vinden, door naar je geweten te luisteren. En hij zegt, dat kan je dus niet verzoenen in een theorie, maar wel in je leven. Je kan zo leven, elke dag weer opnieuw, met één been in die onvrijheid en één been in die vrijheid. Met accepteren dat ons milieu naar de knoppen gaat en te doen alsof jij het kan veranderen. Hij zegt, die moet je samen... als je één van beiden neemt, dan gaat het mis. Dus je kan in zijn werk heel makkelijk pagina's vinden... waar je hem dus de ene kant op kan... in het ene hokje kan plaatsen. En dan een paar pagina's later staat hij in het andere hokje. De ene keer is hij een linkse activist... en dan is hij weer conservatief. Hij kijkt dus met... Hij zegt, je moet met die twee brillen tegelijk kijken.
En moet je hem voor de praxis die hij daarmee doet... of die dialectiek die je dan zeg maar ziet in hoe hij leeft... kan je dat alleen volgen als je zelf ook... ontvankelijk ben voor christelijke denkbeelden of niet?
Ja, ik denk dat hij verschillende taken voor zich ziet. Hij zegt dat de christen is geroepen als soort van dwaas... die moet luisteren naar die stem van buiten. Maar die moet continu proberen anderen op te roepen om daarin mee te doen. En een van zijn beste vrienden, hij zegt... dat is eigenlijk mijn intellectuele reus waar ik op sta. Dat is een vriend van hem, Bernard Charbonneau. Die was niet christen. En met z'n tweeën hebben ze een soort personalisme ontwikkeld. Een stroming waarin je benadrukt hoe jij tussen al die massa-ideologieën... dat was in de jaren 30, dus er waren fascistische stromingen en communistische stromingen. Hij zei, daarbinnen moeten wij individueel met elkaar in kleine gemeenschappen tegenkeuzes maken. En dat heeft hij heel erg ontwikkeld met die Charbonneau samen. Samen hadden zij de leus Think Global, Act Local... Ik weet even niet wat dat in Frans is, want hij was waarschijnlijk tegen Engels als wereldtaal. Maar dat is wel interessant dat hij probeerde dat dus continu te vertalen. En tegelijk zei hij, het is een stem van buiten die ik volg. Dus ik kan het nooit in een kader gieten. Dus daarin volgt hij heel duidelijk Karl Barth, protestantse theoloog. Die zegt, je kan theologie nooit in een systeem gieten. En... wat was jouw vraag? Of dat voor gelovig of niet gelovig is? Ja, hij zal dus altijd ook weer met twee benen, met één been in de kerk staan. En het andere been. Dus hij was voorganger in een dorpsgemeentetje met boeren. In het dorpje net buiten Bordeaux. En tegelijkertijd ging hij met criminele jongeren. Die werden toen gewoon opgesloten. De drugs kwam net op. En hij ging activiteiten doen om met die jongeren een alternatief te verzinnen. Hij zei, je moet niet proberen om onaangepaste jongeren aangepast te maken. Dat is het ergste wat er bestaat. Je moet hun slechte onaangepastheid omzetten in goede onaangepastheid. En hij ging advies geven aan de politie, aan overheidscommissies. Hoe kunnen wij op een andere manier met criminele jongeren omgaan in plaats van repressie? En tegelijkertijd was hij dominee op zondag en zei hij... volg Jezus Christus, want dat geeft je echte vrijheid. Hij met Charbonneau heeft die actiegroepen opgezet om het milieu te beschermen in Bordeaux. Hij was een van de eerste milieubeschermers. Hij heeft ook de basis gelegd voor de Franse milieubeweging. Hij heeft...
In de Tweede Wereldoorlog dus bij het verzet gezeten.
Ja, leidende rol in het verzet, in het regionale verzet gespeeld. Dus op allerlei manieren. En hij bleef in feite een verzetstrijder. Dus na de oorlog heeft hij in al die nieuwe ontwikkelingen... het opkomende milieuprobleem, de opkomende jongerencriminaliteit... ook allerlei groepjes die hij zag ontstaan binnen de kerken... dat hele groepjesdenken. Hij zag allemaal krachten die mensen scheiden van elkaar. En hij probeerde de hele tijd daarbinnen een anti-rol te spelen.
Maar wat jullie vraagt denk ik ook is dat je schetst mooi de dialectiek tussen dat het een soort onomkoomlare van die techniekbeweging, techniek met een hoofdletter T, en de hoop die je daar tegenover kan zetten. Maar ja, als je die hoop niet in religieuze zin kan vatten...
Kan je het dan nog meemaken? Dat?
Ja, of heb je dan alleen maar dat pessimisme over?
Ja, hij zou waarschijnlijk zeggen, kies zelf. Hij gelooft, dus om het heel concreet te maken... hij zou zeggen, we kunnen de economische groei niet tegenhouden. Alle structuren en krachten zijn gebouwd op economische groei. Dus we hebben nu allemaal mensen die zeggen... we moeten misschien degrowth doen of soberder leven. Uiteindelijk zijn er machten en dynamieken in de wereld... die dat zullen tegenhouden. En toch moet je elke dag zo leven... alsof je je niet laat leiden door economische groei... en moet je zand in die machine zijn... Ja, hij geloofde niet in zand in de machine strooien. Je moet het zijn. Iedereen, of je nou gelovig bent of niet. Dus ja, waarschijnlijk zou hij geen antwoord geven. Dat is aan jouzelf. Dat is jouw vrijheid om te kiezen. Mijn inspiratie komt van buiten. Ik geloof dat er een andere toekomst is. Dat er een God is die de wereld in zijn hand houdt. Dat geeft mij nu kracht om nee te zeggen tegen nepgoden die doen alsof zij de macht hebben. Die doen alsof zij het ultieme antwoord hebben. Het zijn geen goden, het zijn dingen.
Ja.
Dus techniek, geld, uiteindelijk het probleem is de vergoddelijking daarvan.
Ja, alleen het gekke is, de vergoddelijking ervan klinkt alsof wij dat doen. Maar ergens zit dus iets in die techniek die dat zelf doet. En dat lijkt me zo moeilijk om er dan weerstand aan te bieden. Dat je, ja, omdat het zo groter dan dat is, zeg maar. Je neiging is om dan toch te zeggen, je moet. Ja, maar dat is.
Je moet het gebruiken, weet je. Ja, precies. Dan moeten we toch maar voor de economische groei, maar dan moeten we voor groene groei. Dan gebruiken we die methode om de wereld te verbeteren.
Omdat het zo ontegenzeggelijk aanwezig is of zo, zeg maar.
Ja, dus, precies. Daar gaan al zijn boeken over. Over die spanning. Hoe kan je dat?
Maar wat is dan het anti-antwoord? Want dan zou je zeggen, doe een revolutie, gooi alles op z'n kop.
Ja, dus hij heeft een paar boeken geschreven met het woord revolutie in de titel. Maar hij zegt, revolutie op de linksrevolutionaire zin is alsnog een greep naar de macht. Dus hij noemt zichzelf anarchist. Of soms christen-anarchist. Dat woord arche betekent macht. Hij zegt, we moeten afzien van macht. Afzien van macht is het meest revolutionaire wat je kan doen. Maar als je dan een anarchist bent die vervolgens een bom gooit om de elite te onttronen, dan grijp je alsnog weer naar de macht. Dus hij zegt, ik ben een echte anarchist. Je moet juist niet die macht grijpen. Dat is het antwoord. Dat is de ware revolutie. En wat was je vraag? Je vraag was of.
Nou ja, maar werkt dat dan wel?
Dat werkt.
Het voelt dan ergens een beetje. Ja.
Je verplaatst het naar een ander domein.
Ja.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, als je die echte anarchist wil zijn en je wil dus niet die gooi naar de macht doen, en dan verplaats je het inderdaad. Ja, misschien begrijp ik dat niet goed hoor, maar naar het domein van het kleine, het persoonlijke leven. Ja,
zeker. Hij gelooft uiteindelijk zal die machine in elkaar. Die machine is niet duurzaam. Het zal ecologisch en sociaal en financieel. Het put het uit. Het heeft geen toekomst. Dus er zullen scheuren in die machine ontstaan. En hij zegt, in die scheuren ontstaat vrijheid om weer aan nieuwe gemeenschappen te werken die het anders doen in het klein. En elke keer zullen die weer ingekapseld worden. En daar moet je elke keer dus weer aan ontsnappen. Dus hij ziet het in het kleine. Dat is wel een mooie citaat toen hij overleed. Schreef Le Monde een overzichtsartikel over zijn leven. En de laatste zin was dat de laatste alinea ging over dat hij dus nooit naar Parijs wilde en nooit belangrijke posten in de overheid wilde. Hij werd heel vaak gevraagd zelfs een keer om prefect te worden en een keer om in het parlement te gaan zitten. Dat is hij allemaal afgewezen. Want hij geloofde niet en dat je van bovenaf dingen kunt veranderen. En Le Monde zei, ja, niet aan de weg timmeren, dat is waarlijk vrij zijn. Dat was de laatste zin van. Hij wilde niet aan de weg timmeren. En het grappige is dat hij daardoor dus heel veel mensen heeft geïnspireerd die hetzelfde doen. Dus je kan dus wel aanwijzen dat hij effect heeft gehad, terwijl hij wil afzien van effect, in feite.
Ja, en ik vroeg net nog even van in hoeverre kan je er wat mee als je niet christen bent. Maar hij heeft heel veel mensen geïnspireerd die niet christen zijn,
ja.
Toch?
Dus... Ja, heel grote, hele grote debatten zijn er ontstaan door zijn boeken. Aldous Huxley heeft hem naar Amerika gehaald.
Break the World.
Ja. Zijn eerste boek, The Technological Society, is eerder in Amerika uitgekomen dan in Frankrijk. En daar heeft het heel veel volgelingen gekregen. Van mensen die niet wisten dat hij gelovig was. En veel meer boeken. Dus de boeken over verstedelijking, over propaganda, over geweld. Het is heel, heel erg populair geworden in de Engelstalige wereld. En dat zijn mensen die vaak zijn theologische werken niet hebben gelezen.
En we hadden het net over de bijzondere plek waar we het opnemen nu. En dat een van de vorige keer dat we op een mooie plek zaten was bij Walden van Frederik van Ede. Daar zag je bij Thoreau dat hij ook volgelingen kreeg die ze maar soort in Thoreau-stijl in het bos gingen terugtrekken en dus een klein Walden gingen aanleggen waar we toen opnamen. Zijn er Illulianen die maar soort zijn levensfilosofie / filosofie theologie in praktijk brengen of zo?
Ja, omdat het echt zo'n praxis is.
Ja,
inderdaad.
Ja, sowieso op deelterreinen. Dus je hebt er natuurlijk een hele beweging die kritisch is op economische groei. Ook in Frankrijk zie je dat er echt linkjes zijn met het denken van Ellul. En geweldloos verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid. Waar Thoreau natuurlijk ook over heeft geschreven. Ja. Heeft ook veel, veel, zie ik veel linkjes terug. Heeft Elul heel veel over geschreven. In christelijke kring zie ik veel mensen die zich laten inspireren door Elul. En op de manier waarop je gelooft, dus ziet niet als religie, maar als kracht van vrijheid en liefde tegenover systemen.
Maar hoe kijk jij dan tegen religie zelf aan? Want ik denk dat als je zegt, geloof heeft veel met vrijheid te maken, dat de meeste mensen denken aan patriarchale systemen die door kerk en zo in de wereld worden geholpen.
Ja, hij heeft een boek geschreven, Subversief Christendom. Dat is een boek wat in het Nederlands vertaald is. En dat, daarin legt hij uit dat dus die revolutionaire kracht om elkaar lief te hebben, om Jezus te volgen tegen de massa in, dat door het Romeinse Rijk is ingekapseld en gebruikt om de macht van de staat te vergroten. Dus het christendom is subversief, zegt hij. Subversief voor alle nepgoden om ons heen. Die denken dat ze de wereld in de hand hebben. Maar die kracht is vervolgens weer ingekapseld. Dus dat is weer gesubverteerd. En je moet dus continu, elke eeuw moet je dus weer opnieuw uitzoeken. Hoe kan ik daar, dat gebeurt permanent de hele tijd, daar weer uitstappen. En hij ziet dus de kerk als macht waar die twee krachten zich juist heel scherp afspelen. Die kracht van macht en onderdrukking en controle. En die kracht tot liefde en vrijheid. Dus hij is heel kritisch op de kerk.
Ja. En ook daar vindt dus eigenlijk het meest haast nog die zichtbaarste die strijd plaats op een bepaalde manier.
Ja, denk ik dat hij dat wel zou zeggen. Dat daar juist. Want wij kunnen niet tegen die vrijheid. Die vrijheid vinden we eng. Dus juist overal waar die zich manifesteert, zullen de tegenkrachten zijn. Willen we dat organiseren? Dus de enorme neiging om het christelijke waarde te organiseren in de wereld met loketten en met naaste liefde en diaconie en uitkeringen, waardoor het weer een systeem wordt.
Ja.
Dus hij heeft dus ook een hele anarchistische kijk op kerk zijn.
En Elul heeft heel veel geschreven. Is er nou één boek of een aantal waarvan je kan zeggen dat is zijn hoofdwerk? Of misschien dat je zegt van nou, als je eens wat van hem wil lezen, dan zou je eigenlijk daarmee moeten beginnen. Want dat is, weet ik veel, goed vertaald en vat de kern. Of,
ja, zijn The Technological Society is in de jaren 60 uitgekomen. Of nee, ik denk in Amerika, dus al in de jaren 50. Dat is, wordt gezien als zijn basiswerk over techniek. En het boekje wat we hebben vertaald, Staan in de wereld van nu. Dat is zijn eerste boek uit 1948, waarin hij meer de theologische kant uitlegt, wat hij wil gaan onderzoeken. Daar staat zijn programma in feite in. Dat is hij daarna gaan afwerken. Dus voor elk sociologisch werk heeft hij ook een theologisch werk geschreven. En het zijn allemaal deelonderzoeken. Dus ik vind soms overzichtswerken nog interessanter. Omdat bijvoorbeeld aan het eind van zijn leven is hij geïnterviewd. Perspectives on Our Age heet dat. En dat heeft drie delen. Zijn sociologie, zijn theologie en zijn leven. En daar praat hij zelf. Hij vat alles samen. Ik vind dat een heel mooi inleidend werk. En verder, hij schrijft heel bijtend en heel erg gepassioneerd. Dus dat is wel, het is wel mooi om iets van hemzelf te lezen. Dus in die zin moet je niet naar samenvattingen gaan kijken. Maar zijn als existentialist, de roep van pak toch die vrijheid, mensen. Dat zijn de mooiste boeken.
Je zei, hij verhield zich moeizaam tot Sartre. Je zegt wel existentialist. Zou je hem inderdaad wel in die school vatten?
Nou, hij noemt zichzelf heel erg een volgeling van Kierkegaard. Dus ik weet niet hoe je precies die twee tegenover elkaar zou kunnen zetten. Maar wel ik ben geen filosoof. Maar dat je dus als individueel vrijhandelend mens je geweten moet volgen tegen de massa in.
Ja.
Is dat
En dat je
project is rondom de vrijheid. Ja. Dat daar zit natuurlijk wel een goede link.
Maar het intrigerende vind ik aan het denken dat het, omdat het zo sociologisch en daarmee ook politiek aandoet, dat het daar het antwoord helemaal niet in zoekt. Ik moet denken, we hebben niet zo lang geleden nog die aflevering over Judith Sklar gedaan, die dan ook heel erg zo grote observaties over de wereld deed en vervolgens net heel erg die kleine deugden benadrukt. Het lijkt er haast een beetje op van het kleine antwoord op de grote vraag.
Ja,
maar dat voelt ergens ook een beetje, Ja, alsof je alles heel goed geanalyseerd en met een hele kleine oplossing komt. Zoiets.
Ja, maar dus, wij willen dat technische denken. Wij willen een oplossing.
Ja,
dus
ik zit toch veel in dat machtsdenken.
Ik probeer ook als journalist, ik ben geïnspireerd door hem. Ik probeer te beschrijven, wat gaat er mis? Ik schrijf bijvoorbeeld voor de Groene Amsterdam over grondstoffen. Er gaat van alles mis. We putten grondstoffen uit. Ons systeem is verkeerd. Wat is dan het antwoord? Het antwoord is niet dat we dan een regime kunnen verzinnen waardoor het goed gaat. Het antwoord is dat wij zelf anders moeten leven. Dat is het enige antwoord wat er mogelijk is. Want het is niet op te lossen. Juist in die techniek zit het probleem.
Ja.
Onze beheersing is namelijk nooit perfect. Onze beheersing gaat altijd over slachtoffers. Dus in die zin is het niet idealistisch. Als ik idealisme definieer als het volgen van een ideaal. Net als onze woongemeenschap hier. Ik woon hier in een woongemeenschap met mensen van verschillende leeftijden, uit verschillende landen. En mensen, we hebben kamers voor vluchtelingen. Dat is, sommige mensen zeggen, wat idealistisch. Maar idealisme is eerder een valkuil. Dat je dan verzint, wat zou een goede woonvorm moeten zijn? Hoe zouden wij op een goede manier vluchtelingen kunnen opvangen? Daar moeten wij naar streven. En dan vallen er altijd mensen af. Of je voldoet zelf niet aan je eigen normen. Je faalt. Het enige wat je kan doen, is gewoon afspreken met elkaar. Dit zijn onze waarden, wij gaan het proberen. En dan morgen gaan we het nog een keer proberen. En dan falen we, maken fouten. En dan ontstaat er iets wat vriendschap is. En dan ontstaat vrijheid. Mensen voelen de vrijheid om eraan mee te doen. Maar het voldoet nooit aan het ideaal van hoe je een goede woongroep zou moeten zijn. En dan vragen mensen, kan je dat dan niet zo organiseren? Dat meer groepen dat in Nederland kunnen doen.
Uitrollen.
Uitrollen. Nee, dat kan dus niet.
Nee.
Dat moet je zelf. Je moet het zelf doen. In je eigen leven kan jij vandaag ervoor kiezen dat jij vrijheid en vriendschap volgt. In plaats van controle en techniek. Of geld. Maar ja, dat kan je niet uitrollen.
Ja, en er zit ook iets, want dat associeer ik ook met christelijk denken van het eschatologische, dat je ergens heen beweegt, dat gaat naar een eindtijd toe. Maar hier zit ook iets heel circulairs in. Maar je zegt dus, er komen machtsstructuren die gaan ontegenzeggelijk weer ontstaan. Er gaat weer controle komen en dat moet weer ondergraven worden. Dus het is bijna iets eeuwige wederkeer.
Ja,
nee, bij Lil niet hoor, hij is heel eschatologisch. Okay. Dus hij gelooft heel erg dat wij een soort
gaat wel naar iets goeds
een
toe,
Babylon aan het opbouwen zijn, wat als God wil zijn. En een soort Babylon is het beeld in de Bijbel van het menselijk systeem, waarbij mensen een schakeltje worden in een hele grote machine. Wat alles uitput en wat iedereen verleidt. En wat tegen onze menselijke natuur ingaat. Wat dus zal vallen. Dus hij gelooft uiteindelijk zal dit vallen. En hoe het er dan uit gaat zien? Jezus zegt, er komt een koninkrijk van God. Dus Elul zegt, ik geloof in het koninkrijk, maar wij gaan het niet brengen. Wij gaan het niet bouwen. Dus hij was geen linkse christen die zegt, wij gaan zelf het koninkrijk bouwen. Je kan het alleen maar uitleven. Aannemen dat er dus een andere heer is, een andere koning, die je niet kan zien. Die volg ik. Dat is Christus. En hoe dat dan zal komen, dat weet ik niet. Maar het zal op een strijd uitlopen. Want hij zegt, er is techniek wil meer. En het wil een macht worden die alles beheerst. Steeds meer van ons leven zal technisch. Techniek wil doordringen in steeds meer van ons leven. Het zal doordringen in onze psyche, hoe wij betalen, hoe wij communiceren met elkaar. Alles wordt onderdeel van het technische systeem. Dus uiteindelijk, daar kan niet meer.
Maar dat eindpunt zit dan dus in het wal keert het schip-achtig geding.
Ja.
Het zal gewoon stuk lopen.
Ja. En hij gelooft. Er is een kracht buiten ons, wat ons in de hand houdt. Wat van ons houdt. En hij zegt, ik kan niet definiëren hoe dat eruit ziet. Dat weet ik niet. Nee. Dat is mijn geloof. Ja.
Dank Frank. We hebben een filosoof gesproken tegen wil en dank. Die eigenlijk helemaal niet in deze podcast had willen verschijnen. Maar we hebben het gehad over Jacques Ellul. De man die alles had voorzien. Een man die niet de zeven vinkjes of de drie vinkjes van het Franse filosofische denken had. Namelijk, hij was christen, hij was tegen Sartre en hij wilde niet naar Parijs komen. En wat Ellul had gezien is dat eigenlijk hij las Marx. Hij zag dat er, Marx ziet natuurlijk dat er een grote onderkracht is in de wereld. En dat is het kapitaal. En Ellul zegt, dat herkent hij, dat er een grote onderkracht is. Maar hij zegt, je moet eigenlijk nog wat beter kijken. Je moet namelijk zien dat het niet om geld gaat, maar het gaat om techniek. En techniek is uiteindelijk het uitoefenen van macht. We moesten denken aan de citaat van volgens mij Oscar Wilde van everything is about sex except sex. Sex is about power. Hier zo'n soort hetzelfde idee. Alles gaat om geld, maar alleen geld gaat uiteindelijk om macht. Dus hij gaat eigenlijk nog een spade dieper dan Marx. En ziet dus nadat die techniek heel de onderstroom eigenlijk van ons hele bestaan is. En dat is heel breed. Techniek gaat niet over een nieuw mobieltje of een nieuwe zakmes. Maar gaat over heel breed allerlei vormen en middelen van techniek. Zoals de staat, de economie, beleid maken. Tot inderdaad wel echt hele technische, tastbare techniek dingen. En uiteindelijk is techniek een project om alles te veranderen in een apparaat. En onder controle te krijgen. Ooit waren eigenlijk alle technische domeinen los. Het waren gewoon losse elementen. Maar die gaan steeds meer naar elkaar toe bewegen. Ze worden steeds meer een technologisch-economisch complex. En dat kan niet zonder groei. Dus het moet altijd meer worden. Er is nog weer meer techniek nodig. En we kunnen er ook niet tegen kiezen. We kunnen niet kiezen om te zeggen dat willen we niet. En daarmee zegt hij het ook wel vaak dat techniek met de hoofdletter T. Of het technische systeem. Dus het is iets wat ons overstijgt, wat groter is. En eigenlijk de onderstroom van alle dingen is. Wie vormen die techniek of wie zijn dat? Ja, dat is dus ook niet een soort kwaad complot met een paar techneuten of beleidsmakers die ons proberen onder controle te krijgen. Nee, wij als consumenten doen eraan mee, de producenten doen er mee. Nou, het is de overheid, techneuten. Allemaal dragen we bij aan die behoefte van meer controle en daar die toenemende techniek. En stappen eigenlijk daarmee in processen die niet te stuiten zijn. En Frank noemde gewoon actuele voorbeelden. Ja, wij kunnen dan wel tegen economische groei zijn. Maar wat gebeurt er dan met China? En we kunnen wel dit niet willen, maar wat dan dat? En we kunnen toch niet zus en zo. Dus we hebben elke keer reden om toch die meer controle te krijgen. En hij benadrukt dus heel erg dat die techniek tegen wil en dank eigenlijk is. En hij zet er de vrijheid tegenover. En waar begint vrijheid? Vrijheid begint met nee zeggen. Maar dat is dus bijna onmogelijk. Want techniek dringt zich op. En techniek is ook een soort zelfbevestigend. Als de atoombom er is, dan is hij er niet. Is hij er en dan kun je hem ook niet meer wegdenken. En dus is er een ethische commissie die zich afvraagt van god, wat zouden we hier dan mee moeten? Neem bijvoorbeeld nu AI. Ja, AI is er nu. Het is bijna onmogelijk om die geest dan weer in de fles te krijgen. Kortom, dat is die opdringende kant van techniek. En dat holt onze waarde uiteindelijk uit. Alles wordt uiteindelijk tot een middel. In een doel wat eigenlijk helemaal uit beeld verdwijnt. Dus al onze dingen die we belangrijk vinden zijn geen middelen, geen doelen meer, maar wij worden zelf tot middelen van een grotere technologische voortgang. We verliezen dus heel veel. Wat zet hij daar nou tegenover? Nou, eerst schetst hij nog het eindpunt, een soort Brave New World van totale controle. Maar toch zegt hij, zal er altijd een strijd blijven. Dat zet hij er tegenover. Want hij is niet pessimistisch uiteindelijk. Want hij heeft daar eigenlijk een andere kant, dus naar die benadrukt, zijn theologische werken. Dat wordt vaak genegeerd en daarom wordt Eluwels vaak zo negatief belicht. Hij zegt, er is iets dialectisch gaande. En dat is dus rondom die vrijheid. De vrijheid om te kiezen, de vrijheid om nee te zeggen. Hij had zijn sociologische werken en zijn theologische werken zelf heel erg gescheiden. Omdat hij dat dialectische ook wil benadrukken. Hij zegt, geld en techniek die willen ons africhten, maar het goddelijke, het religieuze, dat wil ons van buiten roepen en dat is een bron van vrijheid. Hij zegt, je moet een been houden in beide werelden. Er is niet een soort vrije positie die je kan innemen. Je moet altijd het ene en het andere inhouden, maar innerlijk een keuze maken om te beginnen bij die vrijheid en dat begint dus met het nee zeggen. Je ziet daar ook wel echt een soort strijd tussen het collectieve van dat technologische en van hoe de sociologische wereld in elkaar zit en het individu wat daar een andere keuze in kan maken. En Frank zei mooi, dat zit echt een link met het existentialisme. Er zit natuurlijk heel erg Kierkegaard in, ook inderdaad over die persoonlijke keuze, die persoonlijke sprong moet maken. Uiteindelijk is dat dus dat dialectisch aanwezig en je kunt dat eigenlijk dus verzoenen in je eigen leven. En dat was ook het slotinterview, het overzichtswerk wat van Eluw gemaakt was. Sociologisch werk, theologisch werk en uiteindelijk het stuk over zijn persoonlijk leven. Ja, dus het gaat bijvoorbeeld over milieu, het gaat over accepteren dat het milieu ten onder gaat. En geloven dat het kan en anders kan. We hebben toen een tijd gehad over, is het nou echt een denken die je alleen kan begrijpen als je christen bent? Hij zegt, christen zijn eigenlijk een soort dwaas zijn, luisteren naar een stem van buiten. Maar hij zegt, het is ook een oproep om breder mee te doen. Je ziet het onder andere in zijn beweging van het personalisme wat hij opzet tegen het communisme en het fascisme in. Dat is niet een exclusief christelijk ding, maar wel zeggen, tegen keuzes maken in kleine gemeenschappen. Think global, act local, op zijn Frans, komt onder andere dus bij hem vandaan. En hij deed het ook in zijn eigen leven. Hij ging met criminele jongeren aan de slag. Hij zei, je moet hun onaangepastheid naar goede onaangepastheid draaien. Hij ging voor in zijn eigen lokale gemeenschap. Hij is de grondlegger van de Franse milieubeweging. En hij ging heel bewust niet in de politiek of aan de macht, niet aan de knoppen zitten. Hij ging niet aan de weg timmeren. En dat was juist zijn bijdrage. Dus leef dat tegenverhaal. Hoe moet je dan naar revoluties kijken? Heel vaak is revolutie eigenlijk een soort kwaad met kwaad bestrijden. Want dan heb je dat je het nieuwe machtsgreep doet om tegen de macht in te gaan van techniek. Ja, dat is uiteindelijk net zo op macht gedreven. Hij pleitte voor een anarchisme. En dat is niet het anarchisme van de bommengooiers uit de 19e eeuw, maar het anarchisme van echt tegenmacht kiezen, het anarchisme. Want uiteindelijk zegt hij, het systeem zal gaan scheuren. Hier komt een einde aan. En hij pleit daarom onder andere voor een subversief christendom. Het christendom zelf is heel erg ingekapseld door het Romeinse Rijk, is zijn analyse. En ja, wordt steeds telkens ingezet voor de macht. En telkens moet het daar weer uitbreken. Telkens moet die vrijheid blijven draaien. Moet je kritisch naar de economie kijken. Burgerlijke ongehoorzaamheid spelen allemaal een rol. En steeds een soort betonrot van het systeem. En dat zit dus in het individuele. Niet in iets idealistisch wat je ver weg zet en moet volgen. Maar wat dus dicht bij je persoonlijke roeping ligt. Hij pakt dat heel erg vanuit het christelijk geloof. Maar wat Frank Penck meermaals mooi benadrukt heeft, dat is een soort oproep aan ons allemaal om tegen die structuren te kiezen. Niet om een nieuwe blauwdruk op de wereld te leggen, maar om een soort ja, van binnenuit die waarde weer te voeden die uiteindelijk dat systeem van macht en controle tegengaat. Heel hartelijk dank Frank voor een heel inspirerend verhaal over Ilou. Dankjewel Judith. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la